Okay. Goedemorgen. Leuk om hier te zijn. Ik maak er een traditie van om hier elk jaar rond juni, eind juni langs te komen. Dus dat is mooi weer. Dus vandaar dat we hier ook weer zijn. De groeten van mijn vader, die is er ook elke keer bij geweest tot nu toe. Maar die moest verstek laten gaan deze keer. Ik weet niet of iedereen mij kent, maar ik zal hem toch kort nog even voorstellen. Ik ken niet iedereen hier van gezicht uiteraard. Het kan zijn, jullie me missen dan. Ik ben Emmanuel, ik kom uit Maarsen, opgegroeid in Soest ook, in de ruimtegemeente, misschien bij sommigen wel bekend. Daar heeft Corrie Oosterhuis, die ik weet niet of ze hier nog steeds zit, maar die komt daar ook vandaan. Via haar ben ik hier ook terechtgekomen een aantal jaar geleden. Het is mijn vrouw, Jessica, we zijn 2 jaar getrouwd, bijna in augustus. Dus ze komt uit Brazilië, 5 jaar geleden naar Nederland gekomen, gestudeerd. Dus zij is aan het integreren, laten we het zo zeggen. Nederlanders zijn niet altijd even makkelijk. We komen er. En ik wil met jullie gaan hebben, ik weet niet of die al op de beamer komt zometeen, maar terug naar de eerste liefde. Ik werd geraakt door de getuigenis, ik weet niet waar zat je? Ja, dus ik heb hem niet op uitgekozen, maar... Ik werd erdoor geraakt, dus dank je wel daarvoor. Ik denk dat het inderdaad gewoon iets zegt over de gebrokenheid in het leven, maar ook gewoon hetgeen wat God kan doen daardoorheen. En dit komt voort vanuit een aantal 2 maanden geleden ongeveer, toen merkten we gewoon van, we liepen een beetje vast gewoon, we zaten op bepaalde keuzes die we moesten maken ook gewoon. En we zijn een vaste tijd ingegaan van 4 dagen. En... we gingen bidden voor wat ik mag doen met werk ook. Ik ben sinds eind mei zit ik zonder baan. Dat is gewoon, ik merkte dat ik niet aan mijn zin had. En we merkten ook wel een beetje vragen hadden van, waar wilt u nou heen met ons leven, Heer? Wat wilt u dat we gaan doen? Dus we zijn 4 dagen gaan vasten en echt gewoon gaan luisteren naar wat wilt u daardoor heen vertellen? En door de week heen merkte ik dat in plaats van dat ik heel erg ging... ik verwachtte eigenlijk dat God ging spreken, ging hij heel erg naar binnen wijzen eigenlijk gewoon. En hij deed dat heel specifiek op een gegeven moment door een preek van David Wilkerson, Understanding and Hearing, The Voice of God. En daar komt ook mijn preek vandaan, terug naar de eerste liefde. Want ik weet nog wel dat ik 3,5 jaar geleden ongeveer mijn vrouw tegenkwam. En ik was helemaal in vuur en vlam. Ik stond compleet in vlam. Want ze kwam binnen, oogverblindend mooi. En ik heb een aantal maanden gedaan om haar hart te veroveren. Ik heb de gekste dingen gedaan ook in die tijd. Dat ik een keer een half uur door de regen heen ben gefietst samen met haar naar huis. En toen een half uur door de regen terug. Dat maakt niet uit als je verliefd bent. Toen ik haar ten huwelijk vroeg, toen heb ik een vliegtuigje met een sleep erachter gehuurd. Met de tekst van Jess, do you want to marry me? En dat kwam op een heide en niks was te gek. En die liefde die je op dat moment voelt, die liefde die er op dat moment door je heen gaat, dat is iets, dat is niet te stoppen, dat is onbeschrijfelijk. En... die eerste liefde voor Jezus, hoe zag die eruit? Hoe is dat voor jullie? Hoe is dat geweest? Daar wil ik het over hebben. En eigenlijk ook gewoon de vraag van, waar sta jij nu? Brand jij nog zo voor Jezus als jij deed toen jij Jezus tegenkwam voor het eerst? Toen hij voor het eerst in jouw leven kwam? Ik zou ook de vraag kunnen stellen, brand jij nog steeds voor je man of vrouw? Zoals de manier toen jij... hem of haar tegenkwam op die eerste periode. Dat is iets voor ons altijd om terug te kijken. Maar ik wil dat gaan doen aan de hand van, misschien raad ik wel, Openbaringen 2. En de brief van Efeze. Hij komt op het scherm ook, maar ik lees hem ook gewoon voor uit de Bijbel. Ik lees de Herziene Statenvertaling. En jullie kunnen meelezen op het scherm of vanuit je eigen Bijbel. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. En de engel van de gemeente, dat is eigenlijk, wat ik begrepen heb, gewoon de pastoors, de leiders van die gemeentes. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. Die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw verharding. En weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. En dat u hen te proef gesteld hebt. Die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn. Maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u. En doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u. En zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u voor, dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ook ik haat. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. Een bekende tekst, een van de zeven brieven, die wordt geschreven aan de gemeente. Even iets over de context. Ik vind dat altijd fijn om eens even te begrijpen van wat was die gemeente in Efeze nou. Dan mag het volgende plaatje dat mag op. Want de gemeente in Efeze, ik wist dat eigenlijk niet. Maar dat is een kustgemeente, een havenstad in het Turkije van nu. En de overige zes brieven overigens ook gewoon, die zijn ook allemaal gericht aan gemeentes in Turkije. Ik was er zelf een beetje verbaasd over, in de zin van dat het ook al gewoon een soort contrast is met hoe het tegenwoordig natuurlijk is. Turkije zou je niet direct als, nou ja, het land van het vroege christendom beschouwen. Maar dit is wel waar die gemeentes toen hun plek hadden. En daar woonden, dus een stad van ongeveer 250.000 inwoners, voornamelijk Griekse kolonisten ook gewoon, die ook zacht van het Griekenland overgestoken waren daarheen. Romeinen die daar gevestigd waren en ook een klein aantal Joden. En je moet weten over Efeze. Je hebt natuurlijk de brief van Efeze. Er wordt ook geschreven over in Handelingen. En het was een stad, mag de volgende op, vol met tempels en occultisme. Het was moeilijk om in Jezus te geloven. Je hebt hier de tempel van Artemis. En Artemis, misschien weet u het wel, dat wordt beschreven in Handelingen op een gegeven moment. En Artemis, dat was toendertijd één van de zeven wereldwonderen. Het was een ongelofelijke tempel. Ik weet niet of dat helemaal hiervan afstraalt, maar dit is het plaatje wat ik kon vinden daarover. En misschien weet jullie ook wel dat Paulus die kwam in Efeze toen en hij was het evangelie aanbrengen daar. En toen was er de zilversmid Demetrius en die werd boos, want zijn handel die werd aangetast door het evangelie van Paulus. En er was een opstand die in Efeze plaatsvond. En 2 uur lang hebben ze daar gescandeerd op het plein, groot is Artemis, groot is Artemis. Totdat die stadsbeambte kwam en hun tot rust maande. Dat is de stad een beetje, als context. En Paulus, die verbleef daar ongeveer 3 jaar. Hij is daar 2 keer gekomen. De eerste keer kwam hij er kort, sprak met de Joden in de tempel en hij ging weer. En de tweede keer bleef hij daar voor 3 jaar en onderwees de gemeente daar. En de gemeente, dit was in eerste instantie, waren ze ook gedoopt met de doop van Johannes. En toen Paulus kwam, werden ze ook gedoopt met de Heilige Geest. En die kerk, dat was een kerk vol harde werken. Ze waren standvastig. Ze hadden volharding en geduld. Doorzettingsvermogen ook. En ook wat er staat, ze hadden een afkeer van het kwaad. Ze konden het kwaad slecht verdragen. Zij hadden een afkeer van slechte mensen ook gewoon. Dus zij keerden zich af van alles wat verkeerd was. En dat kwam ook een beetje voort vanuit een waarschuwing die Paulus ook schreef. Dan mag u nog even op de volgende. Ja. Want daar staat ook... Want dit weet ik, dat na mijn vertrek vrede wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet sparen. En dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom wees waakzaam en bedenk dat ik 3 jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. Dit is de waarschuwing waarmee de gemeente Paulus voor het laatst zag. En hetgeen wat Paulus daar schreef, dat de mensen zullen opstaan, dat is ook gebleken. Want wat je daarna ook leest in de brief, is dat zij een afkeer hadden van de leer van de Nicolaïten. ik heb het onderzocht, maar hetgeen wat er staat is dat de Nicolaïten afstammen van Nicolas. En Nicolas, dat was één van de 7 diakenen die werden aangesteld door de apostelen, waarschijnlijk. En hij had een leer, en die leer die gaf eigenlijk aan van, doe hetgeen wat je wil, en zolang jij in orde bent met God, zolang het goed is tussen jou en God, dan kan het. En zij deden waarschijnlijk ook gewoon mee met de afgoderij in de tempel. En die afgoderij toen de tijd, dat was onrein vlees eten. Maar dat waren ook allerlei rituelen die erbij plaatsvonden. Het waren seksuele rituelen die erbij plaatsvonden. Dat waren allerlei grote feesten. Dus wellicht dat zij zeiden van, we kunnen daar wel al meedoen als christenen. En die gemeente, die wees dat af. Even om te stellen van, die gemeente, die stond sterk. Het was een gemeente met een stevige basis. Ze hadden een hele tijd gewoon al, waren ze al samen met Jezus opgetrokken en waren ze gegroeid. Hadden ze waarschijnlijk, was er een soort van tweede of derde generatie al, die kerk aan het leiden was. En dat is een beetje de context. Maar desalniettemin staat er, despite all that, hebben jullie je eerste liefde voor mij verlaten. Letterlijk is de Griekse vertaling, you don't love me as at first. Je houdt niet meer van me zoals eerst. En ik vond dat best wel, als je erover nadenkt, best wel een stevig statement eigenlijk gewoon, wat daar staat. Want als je nagaat alles wat die gemeente daar doet. Ze hebben zich afgekeerd van het kwaad. Ze staan voor de morele waarden. In een tijd, in een plek waar dat niet makkelijk was. Ze staan daar. Maar Jezus heeft iets op hun tegen. Ze zijn hun eerste liefde verloren. En dat was kennelijk zo zwaar, zelfs zo zwaar, dat hij overwoog om de kandelaar bij hun weg te nemen. En die kandelaar, dat staat eigenlijk gewoon een soort van roeping. Voor, als jullie niet terugkeren naar je eerste liefde, dan neem ik dat bij jullie weg. En waarschijnlijk zag het er ook goed uit van de buitenkant. Het was een gemeente die waarschijnlijk gewoon het zuivere woord aan het spreken was. Het was een gemeente die waarschijnlijk gewoon de dingen aan het doen waren en dat de mensen eromheen kwamen, of ze kwamen binnen voor het eerst en dachten van, wow, dit is een sterke gemeente. En toch was het een kerk van werken. En was die eerste liefde, die was weg. En dan komen we een beetje bij ons, hè. Want ik weet niet hoe het met jullie zit. Ik ben al een tijd onderweg met Jezus. Ik heb een heel aantal jaar geleden, toen ik 14 was, ergens gewoon mijn hart aan Jezus gegeven. En ik ben nu bijna 35, volgende week, 21 jaar. En misschien is het voor sommigen van jullie wel langer, korter. Misschien heb je nog geen echte keuze voor Jezus gemaakt. Dat kan ook. Maar het kan zijn dat wij een beetje comfortabel zijn geworden met waar wij nu staan. Als ik het voor mezelf mag stellen, ik worstelde meer met zonde vroeger dan nu. En dat zijn dan zonden als jongeren, onreinheid waar je moeite mee hebt, trouw zijn in het woord lezen, niet kwaad spreken over anderen. Misschien zijn er wel dingen die voor jou ook zo gelden. En op een gegeven moment, op die weg met Jezus, reken je af met bepaalde dingen. En ik durf te stellen dat ik vroeger soms meer afhankelijk was van de genade van Jezus dan dat ik dat nu ben zo af en toe. En dat die genade van Jezus mij zo dankbaar maakt, die soms ook gewoon dichter naar Jezus toebrengt. En dat we nu soms, dat ik soms een beetje denk van, ik ben er wel. Ik ben eigenlijk ook wel trots een beetje, zit er een beetje in, op hetgeen wat ik allemaal heb gedaan in mijn christenleven. Bill Johnson zegt, en dan mag er een citaat op. The problem with maturity is that you can get impressed by your own growth. It's still all by grace. Dus het probleem met geestelijke volwassenheid kan soms zijn dat je een beetje onder de indruk kan zijn van je eigen groei. Ik weet niet of je dat herkennen. Dat je een tijd met Jezus al hebt gehad en dat je kan terugkijken op allemaal goede dingen die je hebt gedaan. Dat je kan terugkijken op zaken die je zegt van wow, dat heb ik samen met Jezus gedaan en daar ben ik blij mee. En daar mogen we ook blij mee zijn. Maar dan kom ik even bij het voorbeeld van David ook. David, Batseba en de volkstelling. Die twee voorbeelden. David was een man vol vuur en vlam voor Jezus. Als je die psalmen leest en als je die verhalen ook leest, hij gaat vol voor God. En hij is zo heilig in die zin, probeert hij zijn levenswandel te hebben, dat hij zal verschillende momenten niet naar het leven durft te staan. Want hij zegt, hij is de gezalfde van God. En hij vertrouwt erop dat God hem het koningschap gaat geven op het moment dat God dat wil. Hij vertrouwt volledig op God. En wat zie je op een gegeven moment, na jaren van koningschap, dat hij in zonde vervalt met Batseba. Met alle gevolgen van dien. Dat hij zijn zoon verliest. Dat hij het volk wil tellen. Niet per se dat dat een zonde is, dacht ik toen ik het ging lezen. Maar het was wel een zonde in de zin van dat hij ging vertrouwen op eigen kracht, dat hij ging vertrouwen op hetgeen wat hij zelf kon. En misschien herken je dat ook wel, die op een gegeven moment als christen een beetje een casual christen wordt. Dat het een beetje iets wordt van, het is normaal. Ik leef er niet meer elke dag bij. Het is iets wat ik heb omarmd, maar het is onderdeel van mijn normale levenswandel. Het is onderdeel van hetgeen wat ik normaal gesproken doe. En dan staat er, mag ik nog een citaat op, dat is van Charles Spurgeon. It's the loss of your first love that makes you seek the comfort of your bodies instead of the prosperity of your souls. Dat we op een gegeven moment zo comfortabel kunnen worden met hetgeen wat ons lichaam zegt. En dat is eigenlijk bijvoorbeeld gewoon toen jij je eerste liefde had, was er geen bid stond die je oversloeg. Was het met volle toewijding dat we daar stonden te aanbidden. Ik weet nog wel, toen ik mijn eerste liefde voor Jezus had gewoon, en ik, dat echte moment dat ik waar kan denken, was toen ik 20 was. Ik weet niet, zijn er hier jongens van 20, meisjes van 20, rond de 20 in de zaal? Ongeveer, mag in de buurt zitten. Ja. En ik weet ook een conferentie was. En ik was zo geraakt door het vuur van de Heilige Geest. En wij gingen bidden voor in de stad, we gingen een outreach. En ik weet, op een gegeven moment was ik aan bidden voor mensen en er vond genezing plaats aan de lopende band. En als ik in de Albert Heijn aan het werk was, dan kon ik niet stoppen met praten over Jezus. Het zat op het puntje van mijn tong. Ik kreeg constant gesprekken over Jezus. En ik heb verschillende malen gebeden, ook met jongeren. Soms ook gewoon teleurstelling, dat er gewoon geen resultaat kwam. Maar ik stond in vuur en vlam voor Jezus. En hoe zit dat voor jou? Kan jij herinneren hoe het was toen jij je eerste liefde voor Jezus had? Hoe zag dat eruit? Wat was de hartsgesteldheid die je had? Hoe uitte dat zich ook gewoon in hetgeen hoe jij in het leven stond? Want wat die eerste liefde, als ze daarover lezen, wat is dat dan? Wat er bij Efeze waarschijnlijk die eerste liefde was, was dat zij, ze hebben hun liefde voor elkaar verloren en de liefde voor God een deel. Dat de liefde die zij voelden voor Jezus in het begin, zij werden gedoopt met de Heilige Geest, ze waren daar een gemeente aan het opbouwen, en de liefde voor Jezus, die verdween een beetje naar de achtergrond. Het gebed dat werd verminderd, de blijdschap en de vreugde was een beetje gestorven. Het vuur van de liefde dat smulde nog, maar het was niet meer aan het branden. En op een gegeven moment ging het nog wel over Jezus, maar er werd nauwelijks echt meer met hem gepraat. Er was niet echt een verlangen om te luisteren naar zijn stem. En ik kwam op een gegeven moment een beetje tot de realisering van ik herken dat wel een beetje. Dat we eigenlijk veel over Jezus praten, veel dingen aan het doen zijn, maar hoe zijn we echt Jezus aan het zoeken en zijn hart aan het zoeken? Hoe is dat verlangen er om Jezus echt gewoon te willen ontmoeten? En de vraag eigenlijk gewoon, welke wilde grensverleggende dingen heb jij gedaan in je eerste liefde voor Jezus? Wat deed je daarin? En ja, wat is daarin waar we ook naar terug zouden kunnen? En op een gegeven moment kwam ik voor mezelf ook tot de realisering van, ja, uiteindelijk gaat het ook gewoon over de vraag eigenlijk van, houden wij echt van Jezus? We kunnen soms een levenswandel hebben ook gewoon waar we in het bidden zijn, waarin wij Jezus betrekken bij van alles en nog wat. En dat wij aan het bidden zijn voor zaken die goed zijn. We zijn aan het bidden voor gezondheid. We zijn aan het bidden voor relaties. We zijn aan het bidden voor groei in allerlei aspecten van ons leven. Maar zijn we ook echt bezig om Jezus te zoeken en zijn aangezicht te zoeken, zijn hart te zoeken en hem binnen te laten in ons leven? Houden wij echt nog van Jezus? En wat er dan staat ook is, ga terug naar die eerste liefde. En wat is die eerste liefde voor jou? Ga terug naar die eerste werken die jij deed. En dan is eigenlijk een drietrapsraket een beetje, dan mag die op, waar ik op uitkwam, die beschreven staat zo'n beetje in Openbaringen. En de eerste is, herinner. Bedenk, waar kom jij vandaan? Wat is hetgeen wat jij deed toen jij die eerste liefde voor Jezus had? Wat brandde er in jouw binnenste waarvan jij kan zeggen van, ja, hey, maar dat zat er. En misschien doe ik dat niet meer. Dat kan zitten in, ik kan een verlangen om elke dag de Bijbel te lezen. Ik kan een verlangen om veel tijd in aanbidding te zijn. Ik had een verlangen om anderen over Jezus te vertellen. De tweede is bekeer. Verander van richting en ga een andere kant op. En de derde is doe die eerste werken. Dus ga hetgeen doen wat je deed toen je Jezus voor het eerst tegenkwam. En in vuur en vlam stond voor hem. Dus misschien ga over Jezus vertellen. Besteed die tijd in aanbidding die je toen deed. Lees de Bijbel op de manier zoals je dat toen deed. En bovenal, en dat heb ik echt gemerkt, afgelopen week was ik in voorbereiding voor deze preek. En ik was een preek aan het luisteren van David Wilkerson. En ik werd op een gegeven moment werd ik zo geraakt door het feit dat hij zegt van, do you love Jesus? Hou jij van Jezus? Hou jij echt van Jezus? En dat ik merkte in mijn hart dat er eigenlijk van alles zat dat inderdaad gewoon een focus had op hetgeen ik hield van Jezus, maar dat ik Jezus zocht voor momenten, ja, die nog steeds goed waren voor mij. En de vergelijking kwam een beetje bij op van, wat nou als ik tegen mijn vrouw zou zeggen, weet je, ik hou niet meer van je, maar ik blijf bij je. En we wonen nog samen, we gaan samen kinderen opvoeden, we gaan ons leven leiden, maar ik hou niet meer van jou. Hoe zou dat zijn? En hetzelfde is het eigenlijk gewoon met Jezus. Dat wij een leven kunnen leiden, dat Jezus ook van ons vraagt gewoon van, ja, maar allereerst wil ik dat jij van mij houdt. Hou jij van mij? En niet dat we naar Jezus toe gaan en van alles aan hem vragen, maar niet dat intieme contact met hem willen. Jezus verlangt ernaar om dat intieme contact met ons te willen. En dat we uiteindelijk gewoon dat we een hart mogen hebben waarin er niks belangrijkers is dan Jezus kennen en met Jezus te zijn. En als ik dan vertel over die weg een beetje. Ik geloof dat het altijd, er kan een bepaald gevoel misschien missen soms gewoon. Of dat je dit verhaal hoort, je denkt van ja, goed verhaal, maar ja. Ik voel het niet echt, ik snap het wel, maar ja, en dan? Dat ik merk van dat het gevoel wat er zit, ook niet altijd leidend hoeft te zijn. Dat wij eigenlijk gewoon, het is ook een vrees die ik heb, maar it's easier to act your way into a feeling than feel your way into an action. Het is makkelijker om jezelf naar een gevoel toe te leiden, bepaalde dingen te doen, dan door bepaalde dingen te voelen en dan pas in actie te komen. dat het soms ook gewoon een verstandskeuze is van, Heer, ik wil die weg met u gaan. En ook al voel ik het nu nog niet, ik weet dat als ik die tijd met u ga besteden, dat als ik uw hart ga zoeken, dat als ik echt voor uw troon ga staan weer, zoals ik dat deed toen ik u voor het eerst kende, dan gaat die liefde die gaat weer branden, die liefde die gaat weer stromen. En is dat verlangen er? Is dat verlangen er om Jezus op die manier weer op de eerste plek te zetten in je leven? En ik was gisteren, was ik met mijn vrouw, waren we op een conferentie in Amsterdam. Everyone 2023. En dat was een initiatief van Matthijs van der Steen. En dat gaat eigenlijk gewoon over de grote opdracht die we allemaal hebben. De grote opdracht die we allemaal hebben, daar werd net ook over verteld van, ja, ik verlang ernaar dat Jezus terugkomt. En daar verlangen we allemaal naar. Maar de schepping die verlangt naar het openbaar worden van de Zonen Gods. En we hebben allemaal, besefte ik gisteren al, we hebben allemaal een verantwoordelijkheid in dat brengen van het Koninkrijk. En als ons hart koud is, als wij die eerste liefde hebben verlaten, hoe kunnen wij dan uitreiken naar de mensen om ons heen die hem nodig hebben? En dat kan in het klein. Dat kunnen wij doen in onze familie, dat kunnen we doen op het werk, dat kunnen we doen op de plek hier in de kerk. Maar we zijn hier in bijzondere tijden. We zijn hier in tijden waarin er de verwachting is, dat is echt gisteren wat uitgesproken is, de verwachting van een opwekking. En de verwachting van een generatie die ook onderdeel gaat worden van die opwekking. En waar staan wij dan? Staan wij aan de zijlijn en laten we het anders voorbij gaan? Of willen wij onderdeel zijn in hetgeen wat er op ons leven ligt, op hetgeen wat we tegenkomen, om onderdeel te zijn van de opwekking, onderdeel te zijn van de oogst die er klaar ligt om binnengehaald te worden? En dat is voor een ieder die hier is, is dat van toepassing. Dus als je een lang leven met Jezus hebt, nou ja, ga terug naar die eerste liefde en vertel van die eerste liefde. Dat zou op onze puntje van zo'n tong moeten liggen, als op het moment dat we met mensen praten, ze merken van wow, daar is liefde voor Jezus. Dat is hetgeen wat een verschil maakt op het moment dat wij met mensen praten. Het zijn niet de woorden die er gesproken worden, vaak ook gewoon, het is de houding en het is de liefde die je voelt. Het enthousiasme dat jij voelt op het moment dat jij spreekt over iets waar je helemaal vol van bent. Misschien ben je vol van Ajax, kan zijn. Of misschien ben je vol van een bepaalde, beroemd persoon. Je bent vol van je vrouw, je man, daar vertel je over. En dat merken mensen. Als jij vol bent van Jezus, dan is dat iets wat aanstekelijk is, waar mensen naar willen luisteren en waar mensen ook naar geneigd zijn om hun hart naartoe te keren. En als jij dat nog niet hebt, als jij nog niet dat verlangen voelt, of als je die keuze niet gemaakt hebt voor Jezus, dan dring ik je echt aan, Han. Maak het in orde met hem. En kom bij Jezus, want er is zo'n wereld die roept uit naar meer en meer van hem. Nou, dat is hetgeen ook waar ik mee wil eindigen. En ik wil graag ook een psalm nog lezen, en dat is die psalm van David. En ik werd daar bij bepaald ook gewoon weer in de voorbereiding. Omdat daar zo het verlangen uitspreekt, ook van David, om Jezus echt op de eerste plek te zetten. En dan staat er, o God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u. In een land dor en dorstig, zonder water. En dat David hier zo uitspreekt van, ik verlang naar u. Ik heb zo'n dorst in een land waar geen water is. Dan als ik dorst naar u, dan is dat echt het enige wat ik kan krijgen. En dat als wij opstaan, Eerst in de morgen dat we mogen doen, dat is gewoon, ik wil naar Jezus toe. Ik was die preek van David Wilkerson aan het luisteren en hij zei van, ik haal geen andere vreugde dan uit Jezus. Ik haal geen vreugde uit mijn partner. Ik haal geen vreugde, of dat is niet waar ik mijn vreugde uithaal, uit de dingen om me heen. Ik haal mijn vreugde uit Jezus. Oh wow. Als we dat kunnen zeggen, als we daarvan kunnen getuigen, dan gaan we een verschil maken. En dan gaat dat een verschil maken in ons leven, voor de mensen om ons heen en voor degene die wij misschien mogen bereiken daarmee, in hetgeen wat ons gegeven is. En laat het eens op je inwerken. Ik wil daar kort even de tijd voor nemen gewoon. Wat was die eerste liefde? Hoe zag dat eruit bij jou? En misschien is er wel iets in je waar je zegt van, ik zou dit en dit kunnen doen om daarna terug te keren. En dan wil ik graag afsluiten met het gebed. Vader, onze ziel verlangt naar u. Hij dorst naar u, Vader. Wij verlangen naar u. Verlangen ernaar om een leven te leiden dat in vuur en vlam staat voor u. Om een leven te leiden, Vader, waarin u op de eerste plek staat. En Vader, als we zo mochten lezen, Heer, van dat verhaal van de gemeente in Efeze, Vader. Vader, dan bid ik u ook, Heer, dat wij allemaal bij ons ieder bepaald mogen worden. Wat is dat stukje waarin we terug mogen naar u, Vader? Dat er een verlangen komt naar om terug te gaan naar die eerste liefde. Terug te gaan naar hetgene wat u geplant heeft in onze harten. En dat er nog steeds zit, Vader. Die liefde die u heeft voor ons, Vader. Want u heeft ons eerst lief gehad, opdat wij u hebben kunnen liefhebben. Vader, ik bid u, Heer, dat de eerste liefde die we daarin hebben, dat wij daarna terug mogen gaan, dat u ons laat zien hoe we dat mogen doen. Vader, ik zegen een ieder die er is, Vader. Ik zegen een ieder, Vader, met uw Heilige Geest, Vader. Dat u aan het werk gaat ook, Heer, in de komende weken. En Vader, dat hetgeen wat we hier gehoord hebben, dat dat zijn uitwerking mag hebben, Vader. Ik dank u zo, Heer, voor uw geest en uw tegenwoordigheid. In Jezus' naam. Amen.